Ja, dan willen we graag met elkaar uit het boek Maleachi, hoofdstuk 2, lezen. We willen wel vanaf vers 4 beginnen met de overdenking verder, maar voor het verband is het toch goed om nog eens een keer vanaf vers 1 te lezen. Maleachi 2, vers 1. Nu dan, tot u komt dit gebod, priesters. Als u niet luistert en als u het niet ter harte neemt om mijn naam eer te geven, zegt de Heere van de legermachten, zal ik de vloek onder u zenden en uw zegeningen vervloeken. Ja, ik heb ze al vervloekt, want u neemt het niet ter harte. Zie, ik ga uw nageslacht bestraffen. Ik zal mest op uw gezicht strooien, de mest van uw feesten, en daarmee zal men u wegdragen. Dan zult u weten dat ik dit gebod tot u gezonden heb, opdat mijn verbond met Levi blijven zou, zegt de Heere van de legermachten. Mijn verbond met hem was het leven en de vrede. Die gaf ik hem tot vrees voor mij en hij vreesde mij. En in de tegenwoordigheid van mijn naam was hij verschrikt. Betrouwbaar onderwijs in de wet was in zijn mond. Geen ongerechtigheid werd op zijn lippen gevonden. In vrede en oprechtheid wandelde hij met mij en velen bekeerde hij van ongerechtigheid. Voorzeker, de lippen van een priester moeten kennis bewaren. Uit zijn mond moet men onderwijs in de wet zoeken, want hij is een gezant van de Heere van de legermachten. U echter, u bent afgeweken van de weg. Velen hebt u door uw onderwijs in de wet doen struikelen. U hebt het verbond met Levi teniet gedaan, zegt de Heere van de legermachten. Daarom heb ik ook u verachtelijk gemaakt en onbeduidend voor heel het volk, want u neemt mijn wet wegen niet in acht en ziet bij uw onderwijs in de wet de persoon aan. Hebben wij niet allen één vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom handelen wij dan trouweloos en ieder tegen zijn broeder, door het verbond van met onze vaderen te ontheiligen? Juda handelt trouweloos en er wordt een gruweldaad begaan in Israël en in Jeruzalem. Want Juda ontheiligt het heilige van de Heere dat hij lief heeft. Hij is met de dochter van een vreemde God getrouwd. Mogen de Heere en ieder die dat doet uitroeien uit de tenten van Jacob. Wie waakt en wie antwoordt, zelfs wie een graanoffer brengt aan de Heere van de legermachten. In de tweede plaats doet u dit. Het altaar van de Heere bedekken met tranen, met geween en gekerm, omdat hij zich niet langer tot het graanoffer wendt en dat in welgevallen uit uw hand aanneemt. Dan zegt u, waarom? Omdat de Heere getuige is tussen u en de vrouw van uw jeugd, tegen wie u trouweloos handelt, terwijl zij toch uw metgezellin en de vrouw van uw verbond is. Heeft hij er niet maar één gemaakt, hoewel hij nog geest over had? En waarom die ene? Hij zocht een goddelijk nageslacht. Daarom wees op uw hoede met uw geest en handel niet trouweloos tegen de vrouw van uw jeugd. Want de Heere, de God van Israël, zegt dat hij het wegsturen van de eigen vrouw haat. Hoewel men het geweld bedekt met zijn gewaad, zegt de Heere van de legermachten, wees dus op uw hoede met uw geest en handel niet trouweloos. Tot zover. Ja, het verbond van Levi, daar zijn we aan toe. In de voorgaande versen, we hebben die nog maar even gelezen, komt het woord, het gebod tot de priesters. De priesters worden aangesproken. En de priesters zijn degenen die een verantwoordelijkheid onder het volk van God hebben om het volk van God met het woord van God bekend te maken. Zij zijn gewend in de tegenwoordigheid van God te verkeren. En zij kunnen dan ook als geen ander Gods wet doorgeven. En het zijn met name de Levitische priesters die dat doen. Moeten doen. Want het is het vrijheid van God dat zij het niet doen. En waaruit blijkt dat nu? Omdat zij tegen het verbond van Levi ingaan. Dat hebben we gelezen. Dan zult u weten dat ik dit gebod tot u gezonden heb, opdat mijn verbond met Levi blijven zou. Zij, die priesters, hebben dat verbond met Levi vertreden met de voeten. Ze hebben daar geen enkele aandacht aan gegeven, geen enkele belangstelling meer voor. Maar wat is dat nu, dat verbond met Levi? Het verbond met Levi wordt genoemd in Numeri 25. Ik moet even een paar versen daarover lezen, opdat duidelijk wordt wat er met het verbond van Levi wordt bedoeld. En ook hoe belangrijk het is dat God hierna verwijst, helemaal aan het eind van het Oude Testament. In Numeri 25, daar lezen we in vers 11. Ja, we zouden het eigenlijk het hele stukje moeten lezen, maar we gaan maar midden in het gedeelte beginnen in vers 11, Numeri 25. Pinhas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aaron, heeft mijn grimmigheid over de Israëlieten afgewend, doordat hij zich in hun midden met ijver voor mij heeft ingezet, zodat ik de Israëlieten niet in mijn naijver vernietigd heb. Zeg daarom, zie, ik geef hem mijn verbond van vrede. Hij en zijn nageslacht na hem zullen het verbond van het eeuwig priesterschap hebben, omdat hij zich voor zijn God heeft ingezet en verzoening heeft gedaan voor de Israëlieten. Pinhas was de familie van Levi. En Pinhas die heeft op een belangrijk moment in de geschiedenis van Israël het voor Gods recht opgenomen. Als je leest begin van Numeri 25, ik weet niet even terug nog, Numeri 22, 23 en 24, die beschrijven hoe God zijn volk Israël daar in de woestijn ziet. En dat is als een volk dat er voor hem is. Als een volk die lief heeft. Als een volk dat hij gezegend heeft. En dan worden al die geweldige dingen die God in zijn volk ziet opgesomd. En wat is de achtergrond? Biliam was gekomen om het volk van God te vervloeken. En dan zegt God, denk erom, het is mijn volk, daar blijf je af. En zo denk ik over dat volk. En God ziet precies wat dat volk is. Terwijl ze, zoals het wel eens gezegd is, daar in hun tenten zitten te murmureren, spreekt Biliam geweldige zegeningen uit over dat volk, terwijl hij gekomen was om te vervloeken, omdat de geest van God hem daartoe drong. En dan komt Numeri 25. En wat de duivel niet gelukt is via Biliam, het volk vervloeken, is hem gelukt door het volk van God te verbinden met de afgodendienaars, de heidenen. Want daar gaan de Israëlieten, de Israëlitische mannen, zich verbinden met Moabitische vrouwen en omgekeerd. En het is verschrikkelijk voor God. En er is zelfs een Israëliet zo vermetel om een, lees het in Numeri 25 vers 6, om een Midianitische vrouw bij zijn broeders, voor de ogen van Mozes en voor de ogen van heel de gemeenschap van de Israëlieten, naar binnen te brengen bij het volk van God. En dan zegt Pinhas, dat zal niet gebeuren. En hij staat op voor de rechten van God en hij doodt zowel die Israëlitische man als deze Israëlitische man en die Midianitische vrouw. Nog eerder in de geschiedenis is gebleken hoe Levi trouw was te midden van het afvallige Israël. We gaan naar Exodus 32. In Exodus 32, daar lezen we over, de bekende, over de geschiedenis van het gouden kalf. Mozes, die was al zo lang weg voor hun gevoel.
En toen zeiden ze, waar is nou Mozes? Geef ons goden die voor ons uitgaan. En Aaron die maakt een gouden kalf. Het volk staat op om te spelen, te dansen, te zingen, te eten, te drinken. En dat is zo'n gruwel voor God. Als Mozes naar beneden komt met de tafelen van de wet in zijn hand, dan smijt hij ze kapot aan de voet van de berg. En dan moet het oordeel van God daarover worden uitgevoerd. En dan wordt de oproep gedaan. In vers 25, Exodus 32, vers 25. Toen Mozes zag dat het volk losgeslagen was, want Aaron had het losgelaten, en dan staat er zo eigenlijk pijnlijk daarachter, tot leedvermaak van hun tegenstanders, ging Mozes bij de ingang van het kamp staan en zei, wie bij de Heere hoort, moet bij mij komen. Toen verzamelde al de levieten zich bij hem. Hij zei tegen hen, zo zegt de Heere, de God van Israël. Ieder moet zijn zwaard aan zijn heup doen, het kamp van poort tot poort doorgaan, en ieder moet zijn broeder doden, ieder zijn vriend en ieder zijn naaste. De levieten deden overeenkomstig het woord van Mozes, en er vielen op die dag van het volk ongeveer 3000 man. Toen zei Mozes, u moet zich vandaag aan de Heere wijden. Ja, ieder moet zich tegen zijn zoon en tegen zijn broeder keren, opdat hij vandaag zijn zegen over u zal geven. Dan krijgen we een gebed van Mozes. Maar hier zien we de trouw van de levieten. Het hele volk had afgoderij bedreven. En Mozes zegt, dit moet geoordeeld worden. Hij kende de heiligheid van God. En zegt, wie dat wil, komt hier. En dan komen de levieten. Zij staan voor de rechten van God, te midden van een afvallig volk. En dat is wat God waardeert. En daar komt Mozes in zijn zegen, voordat hij sterft, op terug. We lezen in Deuteronomium 33. Deuteronomium hoofdstuk 33. Daar lezen we in vers 8. Over Levi zei hij, uw Tumim en uw Urim zijn bij deze man uw gunsteling. U stelde hem op de proef in Massa. U riep hem te verantwoording bij de wateren van Meriba. Hij zei over zijn vader en moeder, ik zie hen niet. Hij herkende zijn broers niet en zijn zonen kende hij niet. Zij hielden namelijk uw woord en namen uw verbond in acht. Zij zullen Jacob uw bepalingen leren en Israël uw wet. Zij zullen reukwerk voor uw neus leggen en een offer dat geheel verteerd wordt op uw altaar. Zegen zijn vermogen, heren, en wees het werk van zijn handen goedgezind. Verbrijzel de heupen van wie tegen hem opstaan en van hen die hem haten, zodat zij niet meer opstaan. Hebben we iets begrepen van het verbond van Levi? Levi was de man die voor Gods rechten opkwam, te midden van een volk van God, dat God aan de kant had gezet en niet naar zijn woord luisterde. En het was het verbondsvolk, maar zij overtraden dat verbond. Maar Levi niet, hij koos de kant van God. En dan kun je je afvragen, ja, is dat nou wel goed van Levi, hè? Zijn vader niet, zijn moeder niet, zijn zoon niet. De Heer Jezus zegt ook tegen ons, wie vader of moeder, man of vrouw, zoon of dochter, lief heeft boven mij, is mij niet waard. We leven in een tijd waarin alles heel liefelijk moet zijn. Heel soft. En God is niet een onbarmhartige God. God is een rechtvaardige God. Maar wij weten niet meer wat het is wat heiligheid betekent. En we hebben nog minder gevoel van de pijn, de smart die God wordt aangedaan als zijn geboden worden overtreden. En niet alleen maar worden overtreden, maar daarmee wordt gezegd, God, je doet er helemaal niet toe. Wij zijn o zo gevoelig voor elkaar. En ik zeg niet dat wij geen rekening houden moeten met gevoelens. Maar ik merk wel dat met Gods gevoelens totaal geen rekening wordt gehouden. Er wordt niet naar God gevraagd. En Levi heeft het verbond van God gehandhaafd. En hij heeft zich zo aan de kant van God gezet dat God zegt, Levi, jou kan ik gebruiken. Maar het is ook voor ons mogelijk om een echte leviet te zijn. Om te staan voor de rechten van God. En het gaat voor ons niet meer met een letterlijk zwaard. Maar wel met het woord van God. Het woord van God is een zwaard. Het zwaard van de geest. Het moet niet het zwaard van het vlees zijn. Niet maar eens even lekker teksten hier en daar weghalen om daar eens even neer te zetten. Maar het zwaard van de geest, de Heilige Geest geeft, om dat naar voren te brengen, wat moet. En het is omdat dit vanavond in Maleachi 2 zo staat, dat het ook hier vanavond naar voren komt. Wie God is in zijn heiligheid, voor een volk dat zo van hem is afgeweken, toen al, in Exodus 32, ze waren nauwelijks uit het land. En het is in Maleachi 2... aan het eind van de geschiedenis van Israël, zover die beschreven wordt in het Oude Testament, weer het geval. En God verwijst er naar terug. En dat zien we telkens weer. God verwijst altijd weer terug naar het begin. Naar de oorsprong. En we moeten terug naar het begin. En dat zullen we straks ook zien met het andere verbond. Het verbond van het huwelijk. Gods verbond. Dat is, zo zegt hij dat hier, een verbond van leven en vrede. Dat is God. Als God dingen zegt en als God zich aan dingen verbindt en daar ook mensen aan houdt, verantwoordelijk voor stelt, dan heeft het te maken met zijn verlangen om vrede te geven, om leven te geven, het echte leven. Het echte leven. En daar begint het mee. Mijn verbond met hem was leven en vrede. God wil dat wij leven. Spurgeon, die had ook een gesprek met iemand, als ik me goed herinner. Die was aangesproken door het evangelie. Maar echt tot de bekering komen. De persoon zei, ik wil nog een klein beetje van het leven genieten. Wat zei hij? Een klein beetje van het leven genieten. Ik wil het leven genieten. Het gaat om het leven. En wie is het leven? Dat is de Heer Jezus. Hij is de waarachtige God en het eeuwige leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het echte leven is Christus. En wij nemen zo makkelijk genoegen met, ja, wat ons door de wereld wordt aangeboden, om ons leven een beetje aangenaam te maken, wat prettig, wat soepeltjes te laten verlopen. En we kunnen bijna niet meer tegen de gedachte dat we ergens alleen voor staan. Mogelijk zelfs in je eigen familie. Mogelijk zelfs in je huwelijk. Alleen staan voor de God die leven en vrede wil geven. Dat was zijn verbond met Levi. En dat, wij leven niet in een verbondssituatie. Maar dit is wel de achterliggende, of de basisgedachte. Dat God een verlangen heeft om leven en vrede te geven. Die vrede, die vinden we niet hier uiterlijk in deze wereld. Ja, wij leven en daar mogen we God voor danken. In een omgeving, een situatie waarin het geen oorlog is. Maar vrede is veel meer dan de afwezigheid van oorlog. Vrede is harmonie, is welbevinden. Vrede is een met rust in je hartje weggaan, juist terwijl de omstandigheden zo anders zijn, zo tegengesteld, zo moeilijk kunnen zijn. Dan kun je toch, zingen we in een lied, hè? Ik ken het ook wel, met de vrede van God in het hart ga ik hier door smart en strijd. Dat is mogelijk. Dat is mogelijk. Als je denkt aan het verbond van God van leven en vrede. Mijn verbond met hem was het leven en de vrede, die gaf ik hem. En dan staat er, tot vrees voor mij en hij vreesde mij. Een relatie met God, die is alleen een echte relatie als er vrees voor hem is. Geen angst. Vrees voor God is het begin van de kennis, het begin van de wijsheid. Spreuken. Maar vrees betekent dat ik bang ben om iets te doen wat hem zou verdrieten, wat hem bedroefd zou maken. Vrees voor mezelf om dingen te doen waar hij het niet mee eens is. En dat betekent dat vrees voor God betekent dat ik me voortdurend realiseer, hij is erbij. Hij kijkt naar mij. En dan niet als een strenge meester die kijkt van, zou het wel goed gaan? En als je een stap naar links te veel zet, dat je dan gelijk een tik krijgt. Vrees voor de Heere, dat is hem in je leven helemaal kennen. Dat is een levende relatie met hem hebben. Als je getrouwd bent, dan is het, als het goed is zo, dat je alles wat je doet, dat je daarbij ook je vrouw, even voor de mannen nu, in gedachten hebt. Er zijn heel wat mannen die denken dat als de vrouw er niet bij is, ineens een heleboel andere dingen kunnen gaan doen. Moet je altijd realiseren, hè? In de auto zie je dat wel eens zo. Denk aan mij, hè? Denk aan mij. Je bent een eenheid als man en vrouw. Dus als man doe je gewoon altijd alsof je vrouw erbij is. Je bent een eenheid. Continu, dan laat je ook niet verleiden door andere vrouwen. Je vrouw is erbij. En met God is dat nog veel intenser. Alleen, ja, dat zien we niet. Maar hij is er wel. En die vrees voor God, die bewaart ons voor zoveel kwaad. Dat is de andere kant, hè. De vrees voor God is ook wijken van het kwaad. Dat hoort bij elkaar. En die vrees voor mij, die gaf ik hem ook. Opdat hij mij vreesde. En in de tegenwoordigheid van mijn naam was hij verschrikt. In de tegenwoordigheid van mijn naam betekent ook dat Levi zich realiseerde. Hij stond niet tegenover het volk. Zelf niet eens tegenover zijn familie. Hij stond tegenover God. Altijd weer mooi als je dan zoiets, dat je eraan denkt. Dan denk ik altijd aan Elia. Elia die ook als een eenling stond te midden van een volk dat God vaarwel had gezegd. Het woord vaarwel had gezegd. En Elia die gaat in opdracht van de Heer naar Ahab toe. En je ziet hem daar dat paleis binnenwandelen. Al die wachters die staan als verstijfd, denk ik. En dan gaat hij zo rechtstreeks op Ahab af, die daarvoor op zijn troon zit. Misschien wat toelaat wuiven, wat koelte. En hij zegt hij, de God voor wie ik sta. De God. Ja, hij stond helemaal niet voor Ahab, joh. Hij stond voor God. Zo stond hij voor Ahab, zo zag hij Ahab. Maar hij was zich bewust, ik sta voor God. En dan kan Ahab en zijn hele leger, kan hem helemaal niets doen. Dan ben je beschermd, dan ben je veilig. Dan heb je vrede. En zo voelde Levi zich in de tegenwoordigheid van God. In de tegenwoordigheid van naam was hij verschrikt. Ja, dat is die schrik van, ik wil niets doen wat tegen zijn naam ingaat. Wat zijn naam zou oneer zou aandoen. En als je zo gezind bent, ja, dan kun je ook betrouwbare woorden spreken. Betrouwbaar onderwijs in de wet was in zijn mond. Dan kun je ook Gods woord spreken. En dat niet alleen, geen gerechtigheid, geen ongerechtigheid op zijn lippen gevonden. In vrede en oprechtheid wandelde hij met mij. Betrouwbaar onderwijs in zijn mond, op zijn lippen. En een wandel met hem. Woord en wandel. Leer en leven. Dat goed bij elkaar. Dat kun je niet scheiden. Als iemand wel een prachtig verhaal heeft over de Bijbel, over een Bijbels onderwerp, maar zijn leven is er niet naar. Wat koop je voor zo'n verhaal? Daar heb je helemaal niets aan. Dat breekt alleen maar af. Betrouwbaar onderwijs, je mond hebben, heeft alleen effect, heeft alleen gevolg, heeft alleen, zoals hier staat, tot resultaat dat velen van ongerechtigheid zich afkeren. Als je daar met je hele hart en wezen achter staat. Betekent dat dat je dan volmaakt bent? Dat ben je niet. Het gaat erom dat wat er in je hart is, eruit komt. Dat als je iets aan een ander doorgeeft, het in je eigen leven zichtbaar is. We zeggen eens een keer op in een samenkomst, en heb ik iets doorgegeven over, ik weet niet meer wat, maar ik heb al gezegd van, heb je vanmorgen uit je Bijbel gelezen? Zou je kunnen vertellen wat je vanmorgen in de Bijbel gelezen hebt? Er kwam een afgelopen zuster naar me toe en zei, wat heb jij gelezen vanmorgen in je Bijbel? Ja, dat moet kunnen. Dan moet je, wat je vraagt of wat je doorgeeft, ik zeg niet dat het altijd in die zin dat je erop gepakt kunt worden, maar het gaat erom dat wat je doorgeeft, dat je dat zelf, hoe zwak ook, maar ook in praktijk brengt. Dat dat in elk geval duidelijk is dat het je verlangen is. En zo was dat met Levi. Hij was betrouwbaar. Straks vanaf vers 10, dan zien we hoe God het volk en ook de huwelijken daar telkens weer van zegt dat er trouweloos in gehandeld wordt. Trouweloos. Zonder trouw. En betrouwbaar is daarvan het absolute tegendeel. Betrouwbaar. Kennen ze ons als betrouwbaar? Niet als intelligent. Niet als goed verdienend. Niet als hardwerkend. Betrouwbaar. Dat geldt voor iedereen. Die zegt een kind van God te zijn. God, de Heer Jezus, die beloont niet de prestatie, maar de trouw. Hij zegt tegen de man met de 5 talenten die er 5 heeft bijgewonnen, wel gedaan, niet goede en succesvolle slaaf, maar goede en trouwe slaaf. En dan zegt hij ook met de man, tegen de man die 2 talenten had en er 2 heeft bijgewonnen, allebei dus 100%, dan zegt hij hetzelfde. Goede en trouwe slaaf. Betrouwbaar. Elke keer ook weer in de politiek, hè? Betrouwbaar. Ja, een enkeling, daarvan kun je zeggen, dat is een betrouwbare man. Maar verder is het 1 gedraai. 1 leugenachtige rommel. Dat noemen ze natuurlijk geen leugen. Dat noemen ze soepel met de waarheid omgaan. Ze kunnen het prima verpakken. Maar het is leugen. Maar die betrouwbaarheid, dat wat je belooft, die beloftes in die verkiezingsprogramma's. Wat een beloftes worden er gedaan. Maar er komen altijd weer redenen. En natuurlijk hebben ze weer een vondst dat het toch niet helemaal ingevuld kan worden zoals we het gezegd hebben. Dat is de mens. Maar betrouwbaar, wij, u, jij en ik. Het is noodzaak dat we betrouwbaar zijn. Betrouwbaar in wat we zeggen. Betrouwbaar in wat we beloven. En als we eens hier iets hebben beloven en het niet waarmaken, dan kunnen we dat ook belijden. Want dit betrouwbaar onderwijs in de wet dat in zijn mond is, en dan geen ongerechtigheid werd op zijn lippen gevonden. Hè, betrouwbaar aan de ene kant betekent ook geen ongerechtigheid. Het een sluit het ander uit. In vrede en oprechtheid wandelde hij niet achter mij aan, maar met mij. We lezen het van Henoch en van Noach. Henoch wandelde met God. Dat lezen we ook van Noach. Noach wandelde met God. Wandelen met iemand, dat geeft nog iets beter aan dan dat je iemand navolgt. Navolgen is ook goed, ook belangrijk. Maar dat met, dan loop je naast elkaar. En dan luister je naar de ander die je iets toefluistert. En als je leest in Genesis 5 dat Henoch met God wandelde, dat wordt dan in Hebreeën 11 aangehaald, Genesis 5, maar uit de Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, dat gebeurt zo af en toe. En wat staat er in Romeinen 11? Dat Henoch heeft God behaagd. Wandelen met God is gelijk aan God behagen. Ja. En dat mogen wij doen. Wij mogen met God wandelen. En natuurlijk bepaalt Hij de route. Hij bepaalt de snelheid. Hij bepaalt het doel. Maar wat wil je nou meer? Dan zo met God wandelen. En als je zijn woord kent, als je weet wat zijn gedachten zijn, dan wil je daar steeds meer van horen. Dan wil je steeds dieper in indringen. En dat vertelt hij ook. En dan staat er: voorzeker de lippen van een priester moeten kennis bewaren. Uit zijn mond moet men onderwijs in de wet zoeken, want hij is een gezant van de Heere van de legermachten. Als er een levietendienst, als ik hier kun je vergelijken met een levietendienst, mag doen, dan zijn dit de toetsstenen voor u, voor jou. Ik moet niet zeggen van dit ben ik, het is mijn wens. Maar ieder van u moet dit controleren of het zo is. Als van Paulus al staat in Handelingen 17 vers 11. Dat hij onderwijs gaf aan de gelovigen in Berea. En dat die Bereërs edeler waren dan die in Thessalonica. Omdat zij met alle bereidwilligheid aannamen wat Paulus zei. Dat was goed. En dan staat erbij. En dagelijks de schriften onderzochten of deze dingen zo waren. Jullie moeten gewoon aan het werk straks. Of dat wel, of gelijk al, dat je denkt, hé, dat klopt niet. Mag je vragen over stellen? Maar het moet je eigendom worden. Je moet niet zeggen, denken van, oh, hij zegt dus het zal wel goed zijn. Nee. Ieder van u heeft de opdracht om het te controleren, na te gaan. Of het zo is. En dan zeg je net als de Samaritanen, die iets van de Samaritaanse vrouw hebben gehoord, die zeggen: wij geloven niet meer op jou zeggen, maar we hebben het van hem zelf gehoord. Dan vergeet je de dienstknecht. En dan heb je het zelf ontdekt. En dan heb je die eigen relatie met de Heer Jezus. Want daar gaat het om. En die blijft. Die priester, die moet de lippen, moet de kennis bewaren. En uit zijn mond moet men onderwijs in de wet zoeken. Het is wel zo dat we aan elkaar gegeven zijn om elkaar te helpen. Niemand van ons, niemand van de gelovigen, is in staat om in eigen beheer, om zo te zeggen, de waarheid van God te leren kennen. De Heer Jezus heeft namelijk aan de gemeente evangelisten, herders en leraars gegeven. Om de heiligen te volmaken. Dat zegt de brief van de Efeziërs hoofdstuk 4. We hebben elkaar nodig. In 1 Korintiërs 12 is het nog wat uitgebreider, maar we hebben elkaar nodig. Geen enkel lid staat op zichzelf. We hebben elkaar nodig elkaar te helpen en zo mogen we ook elkaar bevragen. En alles wat ik doorgeef vanavond, of bijna alles, heb ik ook weer van anderen gehoord, gelezen. Maar ik heb het in mijn hart mogen opnemen, mogen verwerken en mag ik het doorgeven, omdat ik het ermee eens ben. Niet omdat hij het gezegd heeft, dat hij het geschreven heeft, omdat ik het zelf ontdekt heb. En zo mag dat voor een ieder van ons. Dat is onze verantwoordelijkheid, maar ook ja, onze mooie opdracht. Die persoonlijke relatie met de Heer. En dan mogen we van anderen leren. Het is grotelijks eigenwijs. En het is dodelijk wat het geestelijk leven betreft. Als iemand meent, ik heb niemand nodig, ik heb de Bijbel genoeg. En verder, ik hoef geen boeken te lezen, ik hoef geen lezingen te bezoeken, te beluisteren. Helemaal niets, geen samenkomsten, ik red het zelf wel. Dat is niet het christelijke leven. Dat is puur egoïsme en hoogmoed. We hebben elkaar nodig. En zo mogen we met elkaar delen. Mogen we elkaar bevragen. De lippen van de priester moeten kennis bewaren, want hij is een gezant van de Heere van de legermachten. Het is een ambassadeur. Dat is iemand die moet niet anders zeggen dan zijn opdrachtgever hem mee heeft gegeven. Die moet niet een eigen invulling aan de boodschap geven die hij gehoord heeft. Er zijn steeds meer predikers die lezen iets uit de Bijbel en dan komen ze met een verklaring. Dan denk je, waar haalt hij het vandaan? Niet te controleren. Of multiple choice. Ik geef u vanavond een aantal mogelijkheden die waarschijnlijk zo gelezen kunnen worden. Een gezant die moet spreken wat zijn opdrachtgever hem heeft meegegeven. Niet meer en niet minder. Die moet zijn woorden niet verdraaien. Die moet niet mooier maken. Niet ook aangenamer om maar aanvaard te worden. Hij moet precies dat doen wat hem gezegd is, dat door te geven. Als jij iets aan je kinderen vraagt en zegt, dat moet je, die boodschap moet je gaan overbrengen. Dat moet je zo zeggen. En het kind geeft er een hele draai aan. Dat vind je toch niet fijn? Je hebt een opdracht gegeven, je hebt hem voorgezegd wat hij moet zeggen. Maar, en dan praten we even niet over vergeetachtigheid. Het gaat erom dat hij het goed begrepen heeft. En hij gaat, maar hij doet het helemaal anders. Dat pakken we niet. Dat pikken we niet. En God moet het maar doen. Dat woord van hem wordt zo gemolesteerd. Zo uit elkaar getrokken. Zo verscheurd. En dan wordt er gezegd, dit zegt de Heer. Daarom is ieder, en of ik dat nu vanavond ben, of jij in je gesprek met, ieder, wij zijn gezanten voor Christus, staat er in 2 Korintiërs 5. Dan gaat het over de verzoening. Maar ook in algemene zin, wat we doorgeven, moet het woord van God zijn. En niet mijn gedachten over het woord van God. En ik ken die discussies over, ja maar luister, jij interpreteert ook maar. Ik heb er helemaal niets mee. Ik zeg, dit zegt de schrift. Maar jij moet het gewoon zelf onderzoeken. Ik zeg niet dat ik de waarheid in pacht heb. Maar ik zeg, dit zegt de schrift. Als we dat niet kunnen zeggen, moet je niks zeggen. De mensen om ons heen staan niet te wachten op nog eens legio verklaringen van hoe het allemaal mogelijk zou kunnen zijn. Als God gezegd heeft,
In het begin schiep God de hemel en de aarde. Punt. Dan moet je niet gaan zitten redeneren. Ja, maar luister. De wetenschap heeft uitgevonden dat toch wel een aantal miljoenen jaren over gedaan is. Kan in de prullenbak. En dan komen ze ook met. Ja, maar luister. Je kunt nog niet zomaar jaren van studie. Kun je toch maar niet negeren. Weg ermee. Geen enkel respect. Want juist het feit dat iemand zegt. Ik heb dat in de correspondentie eens een keer gelezen. Ging over het boek Wake Up. Misschien kennen jullie dat. Een boek dat ook vol met aannames staat. En er werden de schrijvers erover benaderd. Dat het toch allemaal niet zo klopte. En dan wordt er gezegd. Ja, maar luister even. Daar hebben wij zoveel tijd aan besteed. Je denkt toch niet dat wij zomaar wat zeggen? Nou, als dat het moet zijn waarop iemand moet aannemen dat wat gezegd wordt waar is, dan is dat een pure manipulatie. Dan moeten we niet voor buigen. En dan moet je niet mee genoegen nemen. Het gaat erom dat je wil overtuigd worden van het woord van God. En dat is de verantwoordelijkheid van een ieder van ons, hoor. Of het inderdaad een gezant van God is, of dat het iemand is die, ja, wel hele interessante bevindingen heeft gedaan en uitleggingen heeft. En steeds meer vind je dat in de introductie van Joodse elementen in de christelijke eredienst. Ja, dat spreekt ook allemaal zo aan. Maar het is niet Christus. Het is Christus plus. En daarmee heeft het geen enkel bestaansrecht en is het alleen maar gevaarlijk voor het geloofsleven. Want het geloof heeft genoeg aan Christus. En zo is het belangrijk dat we wat we horen of wat we lezen toetsen. Toetsen aan het woord. En als we iets doorgeven, je bewust zijn van dat je toch werkelijk niets anders wilt zeggen dan het woord van God. Maar zoals er staat in de gemeente dat 2 of 3 profeten spreken, staat daarbij en dat de anderen oordelen. Dat is echt een verantwoordelijkheid. Meestal is het kerkvolk dat achteroverleunt. En de dominee heeft ervoor gestudeerd. Ja, dus hij zal het wel weten. En het maakt lui. Het maakt ook apathisch bijna. Want je denkt dat je met je maandelijkse of wekelijkse bijdrage het kunt afkopen. Maar het moet stimuleren tot onderzoek van de schrift zelf. Als wat u vanavond hoort u niet aanzet tot zelf ook persoonlijk te gaan onderzoeken, dan heeft die avond voor mij weinig zin. Heb je misschien een aardige avond gehad? Of niet, ik weet het, maakt me ook niet zoveel uit. Maar het zal moeten stimuleren tot schriftonderzoek. Het zal iets moeten doen. Want dat is wat een gezant als opdracht meekrijgt. Hij moet een boodschap overbrengen, maar die boodschap moet iets doen. Die moet een werk doen. Een reactie uitlokken. En zo is dit verbond van Levi van zo grote betekenis. Dat wie staat voor de rechten van God in een situatie waarin met hem geen rekening wordt gehouden, dat is degene die door God gebruikt kan worden. Daar komt betrouwbaar onderwijs over zijn lippen. En daar komt ook een resultaat tot zijn eer uit voort. Vers 8. Daar komt de tegenstelling met Levi, het verbond met Levi. U echter, u bent afgeweken van de weg. Velen hebt u door uw onderwijs in de wet doen struikelen. U hebt het verbond met Levi teniet gedaan, zegt de Heere van de legermachten. Velen in de wet doen struikelen.
Ja, dat zijn van die mensen die, Paulus spreekt er ook over, hè? Die zeggen wat de mensen graag horen. Die heb je ook, van die predikers die zeggen alleen maar wat mensen aangenaam vinden. Dat zijn ook de mensen die ze zelf uitkiezen overigens, hè? Die leraars uitzoeken die zich, die hun gehoor strelen. Die van die woorden spreken, die zo soepeltjes ingeleiden. Maar het geweten totaal niet raken natuurlijk. Zo worden predikingen, worden politieke en sociale praatjes. Je kunt het lezen, en of dat nou de paus is, of die van die Russisch-Orthodoxe kerk. Het zijn politiek geïnspireerde uitspraken. Geen enkel verwijs naar Christus. Oh ja, Poetin met de kaars. En dan, ja, Christus is opgestaan. Er wordt hem ingefluisterd. Of misschien heeft hij het al jaren gedaan. Dan weet hij wat hij moet zeggen. Maar dat heeft toch geen enkele inhoud? Dan kun je de Bijbel napraten. Maar je struikelt in de wet. Want je hebt er geen enkele boodschap aan. En dat is de ernst van het woord van God. Je kunt er niet omheen. En vanavond ook niet. Je kunt er niet omheen. Je moet er iets mee doen. Want als het niet iets doet, blijf je stilstaan. En stilstand is achteruitgang. En we hebben het vandaag de dag nodig. Aan het eind van de tijd, van de christelijke bedeling. Als steeds verder afgeweken wordt van het woord. Als steeds meer tegen het woord wordt ingegaan. Als er steeds meer dingen komen die Christus buitenspel zetten. Zullen we dat, zal vanavond niet meer zijn, maar volgende keer zien met het verbond van het huwelijk. Dat is de kern. De kern. Het verbond met Levi, dat wordt teniet gedaan als we alleen maar aardige dingen zijn. Als we, ja, natuurlijk, we zijn trouw in het gaan naar de kerk of een samenkomst. En we zijn trouw in het geven van dingen die erbij horen. Al onze verplichtingen, dat gaat allemaal prima. Maar alsjeblieft, spreek me niet op mijn geweten aan. En vraag me niet naar mijn privéleven. Je moet ergens kunnen aanschuiven en zo ook weer kunnen verdwijnen. Dan heb jij een lekker gevoel. En dan kun jij gewoon weer doen wat je graag wilt. Zo wordt het christendom nu gepresenteerd. Dat was toen in Israël zo. Maar dat is ook nu zo. In de algemene grootte, de breedte van de christenheid is het woord van God niet normgevend. Oh, er wordt hier en daar wel wat uit geciteerd. Maar alleen maar losse flodders. En het echte op het geweten spreken gebeurt niet meer, want dan lig je eruit. Dan hoef je niet meer te komen. Als je te direct bent. Ik ken broeders die duidelijk in hun evangelieboodschap, ook in hun onderwijs, de dingen naar voren brengen. En dan hoeven ze na verloop van tijd niet meer te komen. Want de mensen willen dat niet. De mensen willen dat niet. Die willen graag iets horen. Ja, gewoon. Ja, wat niet pijn doet in je hart, in je geweten. En Malachi is een boodschapper. Hè, dat betekent ook bode, zijn naam. Is een boodschapper die met de bewogenheid van God naar het volk komt. Omdat hij dat volk zo graag leven en vrede wil geven. Zoals hij dat zelf heeft ervaren toen hij optrad voor de rechten van God. Ja, en dan gun je dat anderen. Als je het op een andere manier doet of anders invult, dan ben je een bedrieger. Je bent een bedrieger. Als je het niet namens het woord van God doet. Niet via het woord van God doet. Niet doet zoals God het in zijn woord aangeeft. God zoekt ons heil. God zoekt ons geluk. God zoekt ons leven. Onze vrede. Daarvoor heeft hij zelf zijn zoon gegeven. Hij heeft zijn zoon gegeven. Opdat mensen gered kunnen worden. Mensen die hem hebben uitgescholden. En die hem in zijn zoon hebben verworpen. En hebben vermoord. En God zegt, dit deed ik voor jou. En zo mogen wij ook naar mensen toe gaan. Als mensen ons smadelijk van ons spreken, hè, dat lezen we ook. Dat de Heer Jezus, als mensen smadelijk van u spreken, verblijd u. Verheugt u. Uw loon is groot in de hemel. Leven met het oog op de hemel. Leven met het oog op Christus. De verwachting van zijn komst. Dan zullen wij niet verachtelijk worden. Daarom heb ook ik u verachtelijk gemaakt en onbeduidend voor heel het volk. Want u neemt mijn wegen niet in acht en ziet bij uw onderwijs in de wet de persoon niet aan. Als je denkt, door een klein beetje te kunnen meezwaaien met de wereld, een beetje gewoon om hen te vriend te houden, dan dwing je geen respect af. Met die verschrikkelijke passion. Ik had daar wat gelezen op Nos. En wat ik dan heel interessant vind is reacties te lezen. En dat was in Doetinchem. En ik heb van een gemeente gehoord. Die hebben hun deuren geopend om mensen te ontvangen. Om hun het echte evangelie te vertellen. Dat is ook een mooie gelegenheid. Maar in die reacties daar stond bijvoorbeeld. Die christenen. Ja, die draaien met alle winden mee. Je weet niet wat je dan hebt. Gelukkig was er ook nog eentje die zei, maar het moet wel, wat niet verteld is, gaan over zonden. Zonden worden helemaal niet meer genoemd. Het is inclusief. Iedereen is welkom. Ik geloof dat ik het vorige keer ook gezegd heb, maar het gaat erom dat wat hier staat, als wij niet consequent duidelijk zijn over in wie wij geloven, dan spuugt de wereld ons op een bepaald moment uit. En wat erger is, de Heer Jezus spuugt ons uit. U bent lauw. Was je maar koud, of was je maar heet, maar omdat je lauw bent. Omdat je geen mening hebt, omdat je geen overtuiging hebt. Sta ergens voor. Wat dat betreft zijn er mensen in de wereld die zich helemaal voor iets geven. Daar kun je alleen maar respect voor hebben. Ik bedoel, het is allemaal kortstondig, kortzichtig. Maar die staan ergens voor. Maar zoveel christenen staan nergens meer voor. Die draaien mee. Met de wind van leer. En God zegt, als je dat doet, ik maak je verachtelijk. Ja, dat horen we misschien niet graag. De andere kant is, als je even bedenkt wie God is, dan kan het niet anders. God die past zijn norm niet aan ons gedrag, aan onze opvatting, aan de manier waarop wij tegen dingen aankijken. Wij moeten ons aanpassen aan hoe hij de dingen bekijkt. En daar doet hij, ik zeg het wat menselijk, maar zijn uiterste best voor. Ook door dit woord wat we vanavond voor ons krijgen. Hij heeft laten zien wat het is om het verbond van Levi te houden. Wat dat betekent. Leven en vrede. En hij laat zien wat het is als we dat verbond met voeten treden teniet doen. Dan worden we verachtelijk gemaakt. De keuze is aan ons. Ik moet denken aan twee mensen uit het Oude Testament. Die, denk ik, zowel de ene als de andere kant in uiterste mate voorstellen. Abraham en Lot. Je moet de geschiedenis eens lezen. In Genesis 18 Abraham en Genesis 19 Lot. En als je dan in Genesis 18 leest hoe de Heer bij Abraham komt. En hoe Abraham hem herkent. En wat Abraham voor hem doet. En je moet Genesis 19 eens lezen. Hoe niet de Heer maar twee engelen bij Lot komen. En wat Lot doet. waar Genesis 18 mee eindigt. Abraham op een berg biddend voor Sodom met het oog op Lot. Genesis 19 eindigt in een grot. Waarin Lot dronken gevoerd wordt. En 2 nachten achter elkaar met de ene en de andere dochter gemeenschap heeft. Lot is een gelovige. Zo zegt 2 Petrus 3 dat duidelijk. 3 keer staat er dat Lot een rechtvaardige was. Maar daar moet je wel voor in 2 Petrus 2 zijn. Want in Genesis blijkt het uit niets. Ja, een enkel woord. Een enkel woord. Maar Lot en Abraham. Abraham kunnen we verbinden met het verbond met Levi. En Lot met verachtelijk gemaakt worden. Vanwege de overtreding. En de keuze is, op wie wil je lijken? Op wie wil ik lijken? Op Abraham of op Lot? Kies ik de kant van Levi? Als Mozes roept, wie is voor de Heer? Of voor die priesters die alleen maar op eigen voordeel uit zijn? En zich om God niet bekommeren. Dat is de vraag waarmee we naar huis mogen gaan. Amen.